Welkom bij alweer de 11e aflevering van Dosti Knows It All, waarin ik, Michiel, als host een beetje samen met Dosti het afgelopen voetbalweekend ga doornemen. Maar voordat we beginnen, hoe gaat het ermee, Dosti?
Ja, goed. We hebben lekker veel voetbal gekeken. En, ik neem nu op in de tuin trouwens, want ik dacht ook wel een keer gewoon fijn om in de tuin met frisse buitenlucht op te nemen. En, morgen ook nog Koningsdag, dus nog plan op Koningsdag?
Waarschijnlijk een kermisje pakken. En verder niet zo heel veel. Ik zie het allemaal wel.
Geen festivaletje pakken?
Nee, ik ben niet zo van de festivals.
Ik ook niet.
Nee. Nou ja.
Nee, voor de rest, ja, we zijn gezond.
Ja.
Ja, nee, ik heb bloed laten prikken 3 weken geleden en kreeg de uitslag binnen. Klein beetje vitamine B12 tekort. Maar voor de rest een klein beetje vitamine B12 pillen nemen. Maar voor de rest, alle waarden waren goed. Dus ja, dat is ook positief.
Ja, nee, absoluut. Laten we daarmee gewoon gelijk erin springen.
Zeker.
Nou, we beginnen in doel. Het is natuurlijk sowieso wel leuk, vind ik. We lopen een beetje richting het einde van al die competities. Dan kom je natuurlijk ook wel echt een beetje bij de beslissingen. En we beginnen met een bekerfinalist. Claudio Bravo.
Ja, en je hebt denk ik het kampioensfeest van PSG gezien, hè? Kampioensfeest. Ja. Ze zijn kampioen geworden. En het enige wat ze doen is elkaar net in de armen. Dus een beetje elkaar knuffel geven en... Neymar die eventjes in de camera vier doet met zijn vingers van ik ben 4 keer kampioen geworden. Maar ja, er heerst een sfeer. En dan even later kijk je, 2-3 uur later kijk je naar het feest van Real Betis. Ja, dat is mooi. Als je ziet hoe dat werd gevierd. Ja, dat is mooi. Dat soort clubs. En ik ben natuurlijk een Sevilla liefhebber. Maar ik vond het wel prachtig om te zien. Ik heb geen hekel aan welke club dan ook. Maar ik vond het wel mooi om te zien hoe dat gevierd werd. En ze speelden eigenlijk thuis, hè? Speelden in het stadionnetje in Sevilla, waar vaak we zijn worden gespeeld op het volgens mij op het EK werd er ook gespeeld.
Klopt, ja, het Olympisch Stadion.
Trouwens, echt een verschrikkelijk veld. Want iedereen gleed daaruit. Het was echt niet te doen. Iedereen gleed uit op dat veld. Ja. Ik had heel lang op mijn papiertje staan Mamardashvili. Nou ja, goed. Mm-hmm. Mensen die deze show luisteren, kennen hem inmiddels wel. Ja. Hij was echt verschrikkelijk goed. Hij pakte de ene na de andere bal eruit. En hij zorgde ervoor dat Valencia het eigenlijk gered heeft tot aan de penalty-serie. Maar uiteindelijk heb ik dus voor Claudio Bravo gewonnen. Niet omdat hij... Ja, omdat Real Betis won. Maar... Hij pakte in de penalty-serie geen bal, want de bal werd overgeschoten. Dus het was niet zo dat ik hem op basis van die penalty-serie nam. Maar hij was wel, in de wedstrijd zelf, pakte hij een hele belangrijke bal van Carlos Soler.
Ja, met zijn benen. Helemaal op het einde nog, hè?
Helemaal op het einde nog pakte hij nog een hele belangrijke bal van Carlos Soler. Waardoor, waardoor Real Betis natuurlijk de Copa won. Dus daarom Claudio Bravo, die natuurlijk best wat clubs heeft gehad, hè? City, Barcelona.
Ja.
En nu bij Real Betis. Ook niet altijd vaste keus, want ze hebben daar natuurlijk ook een Portugese doelman waar ik 1, 2, 3 niet op zijn naam kom. Maar die speelde bij Granada, maakte daar heel erg indruk. En nu mag hij hier in deze Copa-wedstrijd in de finale en mocht hij starten. En deze Claudio Bravo en die pakte een belangrijke bal waardoor ze de wedstrijd won. Voor de rest, ik heb het hier ook staan, een belangrijke redding op Soler. De Copa gewonnen en ik vond vooral het mooie, laatste... Penalty werd natuurlijk door Miranda genomen. Die scoorde hem. Dat hij daarna jankend op de grond lag. Want hij was natuurlijk van kleins af aan Betis fan. En die zag hem ook toen hij nog een kleine jongen was. Een kleine Miranda. Dat hij daar stond met zijn vlaggetje. Met zijn shirtje samen met zijn moeder. juichend voor Betis. En dat hij dan nu zelf in die finale zo'n belangrijke penalty mag scoren. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk mooi. Dat zijn natuurlijk verhalen, voetbalverhalen, die romantische voetbalverhalen die je bijblijven. En dat is natuurlijk wel mooi voor hem, mooi voor Betis. En ook voor mooi voor Joaquin, hè, die op zijn 40-jarige...
Ik heb, de eeuwige aanvoerder.
Neem aan dat je die foto hebt gezien toen hij in zijn blote... In zijn blote pielemans zat, laat zo zeggen. Ja. Toen hij nog 15 jaar geleden, volgens mij, toen ze Valencia de beker won.
2005?
Ja, 2005 was
het. Ja, oké. Ja, okay. Ja.
En nu nam hij opnieuw een foto. Mm-hmm. Zelfde foto. En dat was wel grappig om te zien natuurlijk. Beetje flauw, beetje grap natuurlijk naar toen. Dus voor de rest... mooi voor hem natuurlijk, mooi voor de club. En ze hebben eindelijk weer een prijs gewonnen en... Dat ze natuurlijk voor dit soort clubs zijn, dit soort finales, dat is natuurlijk mooi. Want die clubs pakken niet vaak een prijs. En dat ze dan zo'n wedstrijd kunnen winnen met je eigen supporters, ook nog in je eigen stad. Dat is natuurlijk voor Real Betis echt prachtig.
Is het nou ook, net zoals in Nederland, Europees voetbal eraan vastzit als je de beker wint in Spanje?
Oeh, dat is een goede vraag. Ik heb daar helemaal niet aan nagedacht, maar ik denk het wel. Neem aan van wel. In alle landen is het zo, dus zou het zo zijn... Dan ga ik ondertussen even naar kijken. Dat kan ik nog.
Is goed. Nee, maar het is natuurlijk wat jij zegt, Miranda, dat hij zo op zijn knieën viel. Na die beslissende penalty is natuurlijk mooi, omdat je zegt hij is fan geweest. De laatste keer dat Betis een prijs won was volgens mij 2005. Toen wonnen ze ook de beker.
Trouwens, Magiel, als ik nu Copa de Rey intyp en ik op Google en ik druk op enter, dan kijk ik allemaal vuurwerk in mijn beeldscherm. Dus het lijkt wel alsof Google ook helemaal meegaat in het feestvreugde van Betis. Maar goed, we kunnen voor de rest doorgaan. En ondertussen ga ik gewoon kijken of dat inderdaad zo is. Dus
ja.
Dat krijgt u nog te goed.
Ik zie het inderdaad, ik heb ook vuurwerk.
mooi hè?
Ja, prachtig.
Oh ja, hier. Verzekerd van een plaats in de groepsfase van de Europa League 2022-2023. Nou, dat is voor Betis. Volgens mij waren ze dat al wel vrij zeker.
Ja,
ze stonden al vijfde in de competitie.
Staan ze ook op die plek inderdaad. Nou, ja.
Dus ik weet niet of dat dan wordt verzet naar iemand die niet verzekerd is. Dat weet ik niet.
Dat is
voor later. Een
enorm doolhof is dat tegenwoordig.
Ja, bizar. Je hebt de Conference League nu erbij en weet ik veel wat.
Ja, nou ja. Laten we in Spanje blijven. Vallecano, die wonnen uit bij Barcelona. En je hebt een van de verdedigers heb je daar gekozen. Nicolo Maras.
Ja, Nicolo Maras. Ik moet zeggen dat ik... Ja, ik ken heel veel spelers, hè. Maar dit was een speler voor mij helemaal nieuw.
Ja.
Ik zat te kijken naar die wedstrijd. En hij viel mij op, achterin. Hij blokte namelijk bijvoorbeeld een schot van Memphis.
Ja.
Blokte die. Hij schoot hem en hij blokte hem heel belangrijk. Was een hele belangrijke blok. Want anders was het 1-1 geworden als hij daar niet stond. Hij was ook heel belangrijk bij voorzetten in de 16 om ballen weg te koppen. Ik heb hier neergezet, hij had 5 clearances, 2 intercepties. Had volgens mij ook 5 ballen met het hoofd weggehaald voor de goal.
Mm-hmm.
En ik had opgezocht, omdat hij blokte die bal. Het schijnt dat hij ook degene is die een van de spelers die de meeste bloks uitvoert in de La Liga. Dus degene die het meeste schoten blokt. Daarin is hij heel belangrijk. En wat ik ook had opgeschreven, is dat... Ze begonnen heel goed aan het seizoen, hè, Rayo Vallecano. Ja. Waren ook een van de beste thuis presterende ploegen, hè, in het eigen stadion.
Ja.
Volgens mij was het heel lange tijd waren zij... volgens mij de ploeg in de grootste competities die het langst thuis was ongeslagen was.
Mm-hmm.
Alleen, ze verloren op een gegeven moment, begin januari... verloren ze 7 van de laatste 8 wedstrijden. Verloren ze. En hij was toen geen basisspeler. Ik heb hier opgeschreven dat... De laatste 4 potjes met hem als basisspeler. Want hij begon de laatste 4-5 wedstrijden als basisspeler. De laatste 4 potjes met hem als basisspeler. 2 zegens, 1 gelijkspel en een nederlaag. Waaronder 2 tegengoals. Nou wil ik niet daarmee beweren dat hij alles, verzorgt. En dat hij degene is daardoor bij elkaar op best wedstrijden begint te winnen. Maar het is wel opvallend dat hij 4 wedstrijden nu in de basis staat. Achter elkaar en 2 zegens. De laatste 2 wedstrijden ook gewonnen van Espanyol en gewonnen van Barcelona. En allebei de wedstrijden 0 gehouden. Ja, dat is heel knap. En daarin zie ik wel zijn rol. Als ik de wedstrijd tegen Barcelona kijk, zie ik ook daadwerkelijk zijn rol. Want hij is gewoon heel belangrijk achterin, wat ik al zei, met dat geblokte schot op Memphis. Want dat, als hij daar niet stond om die bal te blokken, was het 1-1 geworden. En ook heel belangrijk in de 16 met ballen wegkoppen en ballen weghalen. En hij was daarin heel belangrijk. En Deze Nicolo Maras is een Servier, 26 jaar. Centraal achterin bij Rayo Vallecano. En ja, dit is nu wel een speler die ik ga volgen. En hij wordt nu ook geopperd om voor het Servische elftal worden opgeroepen. Veel mensen zeggen dat hij daar moet worden opgeroepen. Dus wie weet dat we hem tijdens het WK aan het werk gaan zien, centraal achterin. En ze hebben natuurlijk ook wel een aantal goede centrale verdedigers. Hè. Ze hebben Milenkovic van Fiorentina. Ja. Dat hele goede centrale verdediger. Die ook in de belangstelling staat van Tottenham.
Mm-hmm.
En deze Nicolo Maras is al wel 26. Dus is wel redelijk op leeftijd. Als het gaat om echt een talent. Het is geen talent meer. Maar ja, het is wel een speler die interessant is om te volgen. Want het is wel heel erg interessant om te zien dat zonder hem 7 van de 8 laatste wedstrijden verloren. En met hem 2 keer gewonnen achter elkaar. En 2 keer de 0. En winnen bij Camp Nou. Dus ja, en hij had daarin een belangrijke rol. Dus daarom Nicolo Maras.
Ik zit hier ook een beetje door zijn cijfers heen te scrollen. Die hij dit seizoen heeft. En hij eigenlijk altijd 6,5. Dus ja. Hij wordt nooit heel laag. Ja, ik bedoel, goed. Dit soort spelers heb je ook nodig. Wat jij zegt, voor zeker. Servië. Hij heeft 1 interland voor Servië gespeeld tot nu toe überhaupt. Maar dit soort jongens, ja, ik bedoel, het is altijd handig om dat soort gasten erbij te hebben. En ja, als je echt een slot op de deur nodig hebt. Ja.
Eigenlijk is hij van Almeria.
Ja.
En Almeria staat op pole position voor promotie. Als het goed is, ik weet niet meer precies of dat deze week ook zo was. Vorige week zat ik die wedstrijd te kijken tegen Valladolid. Was een hele leuke wedstrijd eigenlijk in 2-2. Dat was de nummer 2 tegen de nummer 3. Nou, de nummer 1 en nummer 2 gaan naar La Liga.
Ja.
En Almeria heeft toevallig gisteren met 1-0 gewonnen van Gijón. En ze staan nu tweede. Het is heel spannend bovenin. Als je gaat kijken naar Eibar, 71 punten, nummer 1. Almeria nummer 2 met 70 punten. En Valladolid 69 punten.
Ja.
Dus dat is wel heel spannend. En Almeria heeft natuurlijk de Feyenoord fans. Jij bent Feyenoord fan. Dus jij moet vooral heel erg wegkijken en oren dicht doen. Want ze hebben Sadiq Umar in de spits.
Ja.
Ik denk dat je die nog wel kent. Van
ja, die
zijn,
ken ik wel.
Met zijn theater tegen Feyenoord. En die is daar een van de beste spelers. En deze Nicolo Maras komt daar vandaan. Dus wie weet dat hij volgend jaar bij Almeria in La Liga een belangrijke factor kan spelen.
Zelfs nog bij NAC gevoetbald trouwens. Heel tussendoor die Sadiq. Nog bij NAC gezeten toen een jaartje. Maar goed, dat maakt niet uit.
Dat zei ik toch? Dat zei ik net.
Klopt ja. Ja, nee, dat is waar.
Nee, ik dacht van, had je wel in de gaten wat ik bedoelde.
Ja, met
Sadiq Umar toen tegen Feyenoord. Ja,
ik denk ik licht hem even toe nog.
Oh ja, natuurlijk. Ja, ik dacht dan van, begreep je mij niet. Maar nee, ja.
Jawel. Maar inderdaad. En het zou natuurlijk, als Almeria promoveert, een prima verdediger.
Zeker. En als we kijken naar hem. Ja, het is Sadiq Umar bijvoorbeeld. Die heeft nu 16 goals in Sezugunda. En 2 goals achter Borja Baston. Ik denk dat mensen die ook nog wel kennen.
Ja.
Mooi spits. En we gaan zien hoe het loopt. En deze Nicolo Maras ga ik vanaf nu proberen wekelijks te volgen. En kijken of hij een basisplek kan veroveren bij het Servische Nationale Elftal.
Ja, gaat meemaken. We gaan door dan, denk ik, naar Italië. Als een landgenoot. Echt een spitsgoortje was het.
Ja, Denzel Dumfries.
Ja.
Ik heb een vraag aan jou. Hè. Vind jij hem de beste rechter wingback van de wereld? En dan niet rechtsback, maar echt puur op zijn positie als rechter wingback.
Als je kijkt naar wat nu van een wingback gevraagd wordt tegenwoordig, ja. Want dat is voornamelijk het aanvallen. En daar is hij best wel goed in natuurlijk.
Zeker. En op die positie, op die positie waar hij nu staat, is hij gewoon de beste van de wereld.
Ja.
En als je gaat kijken naar rechtsbacks, ik vind, iedereen heeft zijn eigen mening, maar ik vind de techniek van Trent en de traptechniek van Trent, vind ik fantastisch. Daar kan ik echt van genieten. Dus ik vind Trent, puur als rechtsback gezien, de beste van de wereld. Maar aanvallend gezien, want ik heb het hier ook opgeschreven. Hij is degene met de meeste touches, dus de meeste aanraking in de 16 van de tegenstander.
Ja.
Per 90 minuten in alle topcompetities. Hij heeft ongeveer 5,71 touches per 90 minuten in het vijandelijke penaltygebied van de tegenstander. Dat is gewoon bizar, hè? En dat zijn cijfers die ook spitsen halen. kunnen halen. Dat zijn, ja. dat zijn cijfers die spelen. En dat zag je ook hè, bij dat doelpunt. Hè, dat die geweldige loopactie. Hè, die vanaf kon hij gewoon gaat via rechts. Gaat hij naar links toe. En ook de rust dat hij bewaart voor de goal. Hè. En ja, blind, het is gewoon ja, een hele mooie goal. Gewoon een hele mooie goal. Niet blind schieten, maar gewoon heel rustig die bal binnen tikken. En ja, die loopactie was natuurlijk heel vrij. Hè, vanaf de rechterkant komen en dan naar binnen toe. En dan via links. En dan, ja, en dan afmaken. En, ja, het is natuurlijk... fantastisch, want hij heeft natuurlijk, komt natuurlijk ook vaak uit als linkerspits natuurlijk. Heel vaak in de 16 komen het ook. En het mooie is dat nummer 2 van die lijst, van meeste touches op de helft van de tegenstander, is Ivan Perisic. Ook ja. van Ivan. Dus je ziet ook wel qua speelstijl hoe belangrijk dat zijn. En ja, Dumfries kan je eigenlijk niet meer zien als verdediger.
Nee, klopt. Eigenlijk niet.
Oké, dat de wingbacks van Inter, hè, dat zijn natuurlijk aanvallende drang hebben. Kijk, Ivan Perisic is zelf natuurlijk aanvallend ingesteld. Is natuurlijk altijd een aanvaller geweest. Mm-hmm. Dus hij heeft die loopacties natuurlijk, natuurlijk enorm. Hè, want hij is natuurlijk aanvaller geweest. Dus voor hem is het vrij natuurlijk. Ja, Denzel Dumfries heeft natuurlijk vaak als rechtsback gespeeld. Hè, altijd als rechtsback gespeeld bij PSV.
Altijd, ja.
En jij zag ook dat die Russen zat aanvallend. Hè. Hij heeft ontzettend veel runs. Komt ontzettend veel in de 16. Het enige wat ik wel bij Dumfries, wat ik denk van dat moet hij nog verbeteren, is dat hij nog best wel onrustig is af en toe voor de goal. En dat hij nog best wel wat kansen mist. Want als je zo vaak in de 16 komt, dan verwacht je ook wel dat op een gegeven moment dat hij meer goals maakt dan 5.
Ja.
Prima aantal 5, maar hij mist best wel wat kansen. Want hij komt best wel vaak ook in de 16. Hij miste tegen Roma ook een best wel grote kans, een kopbal.
Ja, dat was heel wild was dat.
Heel wild. Dus bij die goal was hij enorm rustig, maar dat wilde, dat heeft hij af en toe nog steeds. En je merkt wel dat hij ook de spelintelligentie heeft. Hè? En dat hij op een gegeven moment ook, toen Roma de bal had, dat hij ook vaak de as, dat hij die paasleiding ging, de as, dat hij die afsloot. En dat hij daardoor ook vaak, als die paas werd gegeven, dat Dumfries daar stond om die bal te veroveren. En ook elke keer die runs maken achter de verdediging. Dus hij is gewoon in aanvallend gezien, ja, een van de beste van de wereld qua ja, backs, rechts, backs, rechts, wingbacks. En
ja.
Dus dat viel me wel vooral op, hè, dat hij gewoon heel veel in de sessie van de tegenstander heel vaak opduikt. En ja, je ziet het ook, hè, want als je ook kijkt naar de media in Italië, het gaat niet meer over Achraf Hakimi, die daar natuurlijk vorig jaar heel erg goed was.
Ja.
Maar er wordt zelfs rustig langzaamaan gezegd dat Dumfries beter is dan Achraf Hakimi. En dat kan je, als je kijkt naar het aantal geld wat er neergelegd is voor Dumfries, zou je dat best kunnen zeggen, want ik kan nou niet zeggen dat ik per se Hakimi beter vond bij Inter dan nu Dumfries. Want
nee.
Hij voegde natuurlijk zo ontzettend veel toe. Zo ontzettend veel ja, diepgang. Zo ontzettend veel power. Zo ontzettend veel kracht. Zo ontzettend goed en ontzettend bezig. En hij kan tegenstanders bezighouden en dat soort dingen. En alleen wat ik al zei, het enige wat ik vind is dat hij nog iets rustiger kan worden voor de goal. En dat hij... met het aantal keer dat hij in de 16 komt, dat hij echt wel richting de 10 goals zou kunnen gaan per seizoen. Dat zou wel heel, heel bizar zijn als je als echte wingback 10 goals maakt. Ja. Elk seizoen 10 goals maakt. En Julian Nagelsmann wil hem bijvoorbeeld hebben. Conte bij Tottenham wil hem hebben.
Mm-hmm.
En hij zou bijvoorbeeld bij Tottenham, ja, fantastisch, als hij als rechte wingback bij Tottenham. En deze Dumfries heeft echt een ongezettende... ontwikkeling, die woord zocht ik. Ontzettend ontwikkeling doorgemaakt en is nu een van de, ja, misschien wel, ja, ik denk de beste rechte wingback van de wereld. En behoort zeker tot de beste rechtsbacks en rechte wingbacks van de wereld. Want als je een toplijstje moet maken, dan kom je uit op Trent, kom je uit op Hakimi.
Ja, en hem.
En dan kom je bij, al snel bij hem. Waarschijnlijk ja. mis ik al misschien wel een speler.
Ongetwijfeld,
maar... als ik op dit moment zo moet denken, Cancelo is natuurlijk eerder een linksback nu. Hè? Dus,
ja, tegenwoordig wel. Ja.
Dus als je kijkt naar deze Denzel Dumfries, wordt tot een van de beste rechtsbacks van de wereld. En dat is wel heel bijzonder als je gaat kijken naar hoe mensen dachten aan Denzel Dumfries, zeker voor het EK.
Zeker.
En je ziet wat hij nu, waar hij op plekken opduikt op het veld. Ja, het is bizar. En in Italië zijn ze ook allemaal helemaal weg van Denzel Dumfries. En dat is ontzettend terecht, want wat ik al zei, de diepgang, loopacties, zeker bij de eerste goal.
Mm-hmm.
Plekken waar hij uitkomt, waar je denkt, een wingback of een rechtsback, waar komt hij uit? Weet je verwacht niet van een rechte wingback dat hij als linkerspits opduikt.
Nee, maar toch.
En dat heeft hij allemaal. Wat ik alleen zei, als hij nou net iets rustig wordt voor de goal, dan kan hij nog meer goals maken en nog belangrijker zijn. Maar voor de rest is hij nu of zijn het belangrijk? En als je Hakimi voor zoveel verkocht hebt en deze Denzel Dumfries voor 13, 14 miljoen op hebt gehaald en nu ook weer voor 40 kan verkopen, dan zie je wel dat die ontzettend belangrijke en goede aankoop is geweest van Inter.
Je ziet ook die ontwikkeling. Dat zag je eigenlijk al beginnen op dat EK vorig jaar.
Zeker.
Daar ging het al. En
ja, alleen ik merk dat het nu stukken natuurlijker wordt ook.
Mm-hmm.
Dat je op een gegeven moment misschien dacht van, hij komt er maar zonder echt idee. Maar nu heeft hij ook meer een idee achter.
Klopt.
Bij die goal is gewoon echt een puur idee dat hij daar komt, dat hij daar opduikt. Dat daar de ruimtes liggen. En dan merk ik dat hij dat steeds beter begint te doen. Weet je, de intelligentie heeft nu met bal, zonder bal.
Ja.
En dat het enige wat hij nog moet doen is net iets meer goals kunnen maken. Als je ziet een aantal keer dat hij, wat ik al zei, in de 16 van de tegenstander komt. Ja, dan meer goals is het wat hij aan moet werken. En dat komt uiteindelijk per seizoen wel. Want hij is nog jong en als hij blijft doorgroeien, dan komt dat vanzelf wel. Alleen het is wel heel erg mooi om Dumfries te zien spelen. Die energie wat hij heeft is natuurlijk prachtig om te zien.
Ja, het zou mooi voor hem zijn als hij zijn seizoen kan afronden met kampioenschap. Maar goed.
Dat denk ik wel. Denk je dat hij Inter kampioen wordt?
Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ik hoop Milan.
Ja, dat hoop ik ook.
Maar omdat het zo lang geleden is. Maar ik denk dat uiteindelijk Inter toch weer kampioen wordt.
Nee, Inter was goed afgelopen weekend. Hè. Ja. Als je dat ziet, dan denk je wel echt dat Inter kampioen wordt. Want ze speelden echt heel goed. En Hakan Calhanoglu was ook aardig in vorm.
Ja.
En Inter moet nog een inhaalwedstrijd spelen. Als ze die winnen, staan ze weer bovenaan. Dus we zullen het zien. Een van de competities die nog spannend is.
Absoluut, absoluut. En daarmee gaan we naar een andere competitie die ook heel erg spannend is bovenin.
Zeker.
Andrew Robertson.
Ja.
Liverpool.
Heb je wedstrijd gezien?
Ja. Ja, dan, stukjes.
Dan heb je gezien dat Everton eigenlijk kwam om niet te voetballen.
Klopt. Ja.
Die kwamen gewoon puur om lekker de boel dicht houden en lekker in Liverpool te irriteren.
Ja.
En je hoort wel eens falen van, ja, is het wel mooi? Dit is helemaal niks. Weet je waarom? Maar heel eerlijk, dit was ook wel echt de manier. Want
tuurlijk.
Als Everton ging voetballen tegen Liverpool, dan zouden ze alle hoeken van het veld worden laten zien. En dan zouden ze met 4, 5, 6, 0 eraf gaan. Want
ja.
En ik vond Everton gewoon in hun kunnen gewoon echt heel goed. Waar ik wel heel benieuwd naar was zo staan, zo verdedigend staan, dat kost wel ontzettend veel energie.
Ja.
Want je zou zeggen, ja, hoezo energie, want je staat. Maar je moet natuurlijk wel ontzettend nadenken en je moet alles goed blijven volgen. Want je mag niemand uit het oog verliezen. Want één keer iemand uit het oog verliezen, ja, Liverpool is zo verschrikkelijk goed. En zo verschrikkelijk snel in denken. Dat ook maar als één fout wordt gemaakt bij Everton achterin, dan staat het zo 1-0.
Dat en zag je bij die 1-0 gebeuren.
Echt aardig vol. Ze hielden het echt aardig dicht. En op een gegeven moment kwamen ze ook via de counters eruit met Gordon. Nou, we hebben het over Davies qua snelheid. Maar deze Gordon die heeft ook een snelheid. Het is echt ongekend. En Trent moest hem op een gegeven moment neerhalen. Want die dacht van, als ik dat niet doe, dan loopt hij er zo langs.
Mm-hmm.
Ik moet zeggen dat Matip het aardig onder controle had. Moet ik zeggen.
Jawel. Ja.
En die vind ik sowieso een van de betere verdedigers dit seizoen in de Premier League.
Mm-hmm.
Maar goed, dat waren wel de momenten, hè, voor Everton met Gordon in de omschakeling. En dat was vooral voor de keer in de tweede helft. Begin tweede helft was het vooral heel erg. Gebeurde dat heel erg vaak, de omschakeling van Everton met Gordon. En toen dacht ik, nou, dit kan wel heel interessant worden. Als Everton de boel zo dicht houdt. En ze kunnen er elke keer met Gordon eruit komen. Ja, kan het op een gegeven moment zijn dat het per ongeluk 0-1 wordt. Ja, en dan. Alleen het spel veranderde uiteindelijk toen Divo Origi erin kwam. Dat zag je gelijk bij de eerste goal. Hij kreeg de bal van Salah en gooide zijn lichaam erin. En werd een aanspeelpunt. En hij kon niet in zijn. Toen zag je ook dat hij 2-3 spelers van Everton met zich meesleurde. Waardoor de ruimte kwam voor Robertson daar. En ja, Salah is degene die perfect kon neerleggen. En uiteindelijk kwam die 1-0 eruit via deze Robertson. Die ik natuurlijk geselecteerd heb. Ja, gewoon een hele belangrijke 1-0. Want hij kwam ook op een heel belangrijk moment. Want het was. Op een moment dacht je echt van Everton gaat het misschien echt wel volhouden.
Ja.
En je merkte wel in die tweede helft dat Liverpool wel wat tempo omhoog gooide. En dat Liverpool wel dreigender werd. Maar dit was zo'n belangrijk moment. En je zag het ook aan het publiek. Je zag het ook aan de spelers die helemaal wild werden. Van, dit is echt het doelpunt wat misschien wel het kampioenschap kan bezorgen. En Want ja, op een gegeven moment dacht je echt van ze gaan het gewoon redden. En Divo Origi, die natuurlijk ook die 2-0 maakte, zijn komst was gewoon ontzettend belangrijk. Omdat hij natuurlijk met zijn sterke lichaam en zoiets dat die spelers naar zich toe trekt, waardoor er ergens anders weer ruimtes komen. En deze Robertson was ook heel belangrijk. Op een gegeven moment kwam Everton er nog gevaarlijk uit, want tegenstanders krijgen altijd nog een kans. Altijd, hoe dan ook. Ja. Dele Alli kreeg met geluk de bal mee en die gaf hem toen voor. En hij was degene die met die sliding ervoor zorgde dat die bal uiteindelijk niet werd binnengetikt. Dus en aanvallend belangrijk met de 1-0 en verdedigend heel belangrijk. Want als hij er niet stond, was het 1-1. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk kan je zeggen, zonder Robertson was het 0-1 geworden. Dat is natuurlijk wel iets te makkelijk. Of het werd uiteindelijk 2-0 trouwens. Maar zonder hem was het 1-1 geworden. Laten we daarop houden.
Ja.
Dat is natuurlijk wel iets te makkelijk. Maar ik vond, ja nee, deze Robertson speelde een hele goede wedstrijd. En als je gaat kijken naar de backs van Liverpool, dat zijn wel echt de spelmakers van de ploegen. Ja, als je kijkt naar, ik heb het hier opgeschreven, Trent 12 assists. Mm-hmm. Robertson 10 assists.
Ja.
De dubbele cijfers qua assist. Ja, dat is bizar. Als je, we hebben het hier over een links- en rechtsback. Vroeger waren links- en rechtsback waren de lachertjes van het team. Die konden niet voetballen en die werden op links- en rechtsback neergezet.
Slechtste techniek. Wel.
Ja, en nu heb je links- en rechtsback bij hetzelfde elftal die boven de 10 assists uitkomen.
Ja.
En dat is wel heel bizar.
En ze nemen ook allebei de corners natuurlijk.
Ja, ja, die hebben gewoon een geweldige traptechniek allebei. En enorm gedreigend, enorm gevaarlijk. En twee geweldige voetballers. En
het heeft ook niks gekost, hè?
Ja, als je kijkt naar Robertson, die speelde een paar jaar geleden nog in de amateur in Schotland. En die op Twitter smeekte die om werk en om geld te verdienen. En als je kijkt hoe belangrijk hij nu is geworden voor Liverpool, dat is heel mooi om te zien. En als je ook gaat kijken, Liverpool is nog in de race voor de FA Cup te winnen, Champions League te winnen en nog om kampioen te worden. Wie denk je dat Liverpool kampioen wordt of dat City het nog gaat redden?
Ik denk dat hetzelfde is als een paar jaar geleden was. Toen stond het ook zo dicht bij elkaar.
Ja.
En toen hield City het ook gewoon vol.
Ja.
Ik denk dat dat nu weer gebeurt. Maar dan...
dat denk ik ook.
Ik denk het wel, ja.
Maar dit was wel een hele belangrijke zege. Want anders was het klaar geweest. 3 punten verschil, dat was het klaar geweest.
Ja, was het afgelopen. Ja.
Dat was heel logisch dat de ontlading zo groot was.
Mm-hmm.
Want 1, je zorgt ervoor dat je zelf wint.
Ja.
En 2, je zorgt ervoor dat Everton nog meer in de problemen komt. Want die hebben, daar hebben we het nog niet over gehad, maar nee, die zitten echt in de grote problemen.
Ja, die hebben.
Als je het programma erbij legt, bij elkaar.
Mm-hmm.
Everton moet nog tegen Arsenal, moet nog tegen Leicester, moet nog tegen Chelsea. En ze hebben natuurlijk wel een wedstrijd meer gespeeld, maar staan nu wel echt onder de streep. En het is bij Everton niet even 1, 2, 3 dat ze die inhaalwedstrijd winnen en dat ze dan boven staan. Dat is niet. En Burnley, die pakken de laatste wedstrijden best wel wat punten. En afgelopen weekend 1-0 gewonnen. Wout Weghorst, belangrijke assist. Dus het zou mij niet verbazen. En het klinkt heel vreemd. Als volgens mij voor het eerst sinds 50 jaar. Dat Everton gewoon niet meer uitkomt in de Premier League. En dat zou wel heel erg treurig zijn. Voor de Evertoniërs. Maar ook voor de Premier League. Want het zou wel heel erg treurig zijn als die degraderen.
Het is sowieso denk ik voor die hele club is dat... verschrikkelijk natuurlijk. Ze zijn bezig met een nieuw stadion. Ze zijn met van alles bezig.
Ik denk uiteindelijk ook dat het voor Liverpool ook niet fijn is.
Nee, natuurlijk niet.
Je mist gewoon een van de mooiste derbies van de wereld. Hè?
Ja, tuurlijk.
De Merseyside derby is echt een prachtige derby. En vorig jaar was hij de derby voor Everton. Hè? Die won uiteindelijk bij Liverpool met 0-2. En als je kijkt dit seizoen. Ja, het is gewoon behelpen. Het is gewoon bij elkaar plakken alles. En de hoop. Ja, er werd van United gewonnen, maar ja, United, ja, dat is geen prestatie om daarvan te winnen. Maar ja, ze missen ook best wel wat scorend vermogen. Calvert-Lewin was vorig jaar degene die nog best wel wat goals maakte. Ja, is dit zo'n hele manier voor hem. Speelt ook amper.
Heel veel geblesseerd.
Ook heel veel geblesseerd. En die Charlison is ook geen echt doelpunt te maken.
Nee.
Is een fijne speler, maar het is niet echt een doelpunt te maken. Dus ja, ze missen hier en daar echt wel wat spelers. En qua elftal, qua naam is het best wel een aardig elftal. Maar het past niet helemaal goed. En ook qua scorend vermogen. En als je gaat kijken naar uiteindelijk hoeveel kansen Everton creëerde voordat Lampard kwam. Nadat Lampard kwam werd het iets beter. Maar het is nog altijd niet heel goed. En voordat Lampard kwam was het helemaal niet goed. Dus
het
verbaast je niet als je kijkt naar de statistieken dat Everton zo laag staat. Alleen als je gaat kijken naar namen als Doucouré, Alan, Richarlison, Calvert-Lewin,
Pickford, in het doel.
Pickford, Coleman, Keane die natuurlijk bij Burnley vroeger goed speelde natuurlijk. Dus er lopen echt een goede naam rond. Ook talent als Godfrey. Maar het is uiteindelijk... er mist natuurlijk echt wat kwaliteit. Doelpunt maken, scoren, het vermogen. Waardoor ze uiteindelijk denken dat ze uiteindelijk tekort gaan komen om uiteindelijk te promoveren. Of om erin te blijven.
Daar ben ik ook bang voor dat het toch te weinig...
En dan vraag ik me af of ze heel snel weer terugkeren.
Ja, dat is altijd de vraag.
Want dan gaat een leegloop komen. Want Alan gaat weg. Richarlison gaat weg. Doucouré gaat weg. Heel veel spelers gaan gewoon vertrekken daar.
Mm-hmm.
Omdat één, qua salaris, ja, die verdienen natuurlijk ontzettend veel. Maar twee ook, ja, die mensen willen ook niet in de championship terechtkomen.
Nee, je zal er wel een paar hebben die zullen blijven. En Coleman
is gewoon van de club.
Die blijft wel. Er zijn echt wel spelers tussen die wel blijven.
Pickford zal ook vertrekken, want die zal ook denken van ik ben de Engels international en ik ga niet in de championship spelen.
Die wil de nummer 1 blijven. En die is dit seizoen in de Premier League is die natuurlijk al een beetje voorbij gestreefd door Ramsdale.
Ja.
Die wil ook gewoon op het hoogste niveau blijven. Dat die een beetje die strijd aan kan gaan nog met hem.
Dus het is niet alleen qua sportief vervelend als ze degraderen, maar ook qua geld en alles wordt het een probleem. Dus dat wordt wel heel interessant om te volgen.
Absoluut, absoluut. Er is vaak geen pijl op te trekken of hoe snel zo'n club weer terugkomt. Bij Sunderland dacht iedereen ook van, ja, wie weet kan dat wel weer gelijk, maar die zakt steeds verder weg.
Ja, en dus, als je gaat kijken, want Norwich en Fulham, dat zijn gewoon stuivertje wisselen elk jaar.
Die gaan op en neer
elk jaar. Dus het is wel ook misschien wel goed voor Everton om van een paar spelers afscheid te nemen. Want,
selecteren, tuurlijk.
Ja, zeker. En je weet dat het ook goed kan zijn en een positief iets kan brengen. Maar ja, het is natuurlijk wel treurig als ze zouden degraderen natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Want het is wel echt een ploeg dat hoort gewoon mee te strijden voor Europese plekken. Want,
ja, het is gewoon een hartstikke grote club is het.
Zeker.
Ja, nou ja. Ja, we gaan het meemaken.
Wordt vervolg.
Het ziet er heel slecht uit voor ze in ieder geval. Maar
goed, ja, Robertson heeft voor de rest niks mee te maken. Goal en belangrijk geweest en... Ja, daarom staat hij in Delft toch.
Onmisbaar.
Zeker.
Gaan we naar Duitsland gaan. Goretzka.
Ja, over kampioensfeesten gesproken. Dit was ook wel een mooi kampioensfeest. Hè? Hebben we gezien al die grote glazen bieren?
Ja, elk jaar. Hè?
Dat is prachtig om te zien. dat is nou wel zo'n ploeg. Die vinden niet erg om elk jaar kampioen te worden. Dat Bayern München.
Nee, zij vinden het helemaal niet.
Dat vinden ze wel mooi. Ja. Die kunnen wel een feestje vieren, die Duitsers.
Jawel.
Nee, ik heb... Goretzka gekozen, maar ja, Bayern werd kampioen. Wonnen de klassieker, 3-1 van Dortmund.
Ja.
Goretzka had begin een assist. Werd een corner werd gegeven en hij is natuurlijk lang, sterk in de lucht. Dus hij kopte hem goed terug en Gnabry maakte de 1-0. Maar wat ik vooral heel erg bij hem opviel, was zeker in de tweede helft, kwam Dortmund terug via penalty op 2-1.
Ja.
En ik vond hem heel belangrijk op het middenveld. Hij had de meeste tackles van alle Bayern-spelers. En hij won ook de speler met de meeste balveroveringen op het middenveld. Hij won namelijk 7 keer balbezit terug. En dat was wel heel belangrijk, want Bayern had het op een gegeven moment wel moeilijk in de tweede helft. En hij was degene die op het middenveld de strijd won. En waardoor Bayern München uiteindelijk geen counters tegen kreeg. En waar Bayern München aan de bal kon blijven. En daarin vond ik deze Leon Goretzka heel erg goed. En hij was enorm dominant, fysiek ook aanwezig in het laatste gedeelte van het veld. Had ook had ook een assist kunnen hebben op een gegeven moment.
Ja,
hij is gewoon echt een box-to-box middenvelder. Hè. Fysiek heel sterk. Ook heel vaak in de 16 komend. Enorm veel diepgang. Kimi is natuurlijk degene die balbezit organiseert. Hè. Degene die de paasjes geeft en alles organiseert vanuit het middenveld. En deze Goretzka is echt een loper. Hè. Echt van de ene naar de andere 16. En ik vind het gewoon een hele goede speler. Hij heeft niet zijn allerbeste seizoen. Vorig seizoen vond ik hem echt heel goed.
Mm.
Dit seizoen vind ik hem niet zo opvallend als vorig seizoen. Maar desalniettemin is het wel een hele belangrijke speler ook. En dat is ook een reden dat Thiago toen... Natuurlijk, Thiago was heel belangrijk.
Mm-hmm.
Maar deze Goretzka paste beter bij Kimmich. Want
deze
Goretzka was meer dynamischer, in het midden van meer loop. En dat is natuurlijk Thiago niet. Thiago is niet iemand die van de ene 16 naar de andere 16... En Thiago is eengene die echt ook spel organiseert en dat soort dingen. En goed is aan de bal en... technisch gevaardig. Goretzka is niet de meest technische speler of zoiets, maar hij is wel iemand die enorm veel energie erin legt van 16 naar 16 en daarin is hij heel belangrijk. Ook met zijn fysieke gedeelte is hij gewoon ontzettend belangrijk op het middenveld, want ja, zijn fysiek is gewoon een enorme waarde op het middenveld en ik vind Goretzka echt een fantastische speler. En, ja, het viel me gewoon enorm op dat hij gewoon heel belangrijk was op het middenveld. En enorm dominant was met ballen terugveroveren. En met zijn fysiek gedeelte en met zijn tackles. En daarom heb ik Goretzka geselecteerd.
Hij is echt de droom van de moderne trainer is hij eigenlijk. Hè? De loopwonders.
Box-to-box middenveld. Box-to-box. Zijn echt, dat zijn echt de spelers die iedere trainer wil hebben. En dat zijn echt... Ja, dat vind ik ook heel. Dat zijn ook hele spelers om leuk om dat soort spelers te zien. Die gewoon ja, van 16 naar 16 pendelen. En,
hij blijft ook maar gaan.
Ja, en fysieke wedstrijd. Kracht ook, hè. We hebben natuurlijk die foto gezien dat hij naar de Champions League won. Dat hij daar stond in zijn brood barst. En dat hij heel erg had getraind en enorm veel spiermassa had. Want Goretzka was nooit degene die zo sterk was en zo'n lichaam had. En als je nu ziet hoe hij getraind heeft, dat hij dan zo'n. Ik denk iedere jongen droomt om zo'n lichaam te hebben. En. Ja,
het is confronterend af en toe. Nee hoor.
Ja, nee. Maar, het is wel heel knap dat gedaan heeft. Ja, het is gewoon een hele goede voetballer. En, daarom heb ik hem geselecteerd, want hij viel mij enorm op. En kampioen geworden. Bayern weer kampioen geworden. Ja, het is 10e seizoen op rij. Hè?
Ja, de Deutsche Meister FC.
Ja, en ze maken hun naam maken ze waar. Recordmeister. Dus,
Koormeister, Deutsche Meister FC. Ja,
het is wel ontzettend knap hè, als je zo lang dominant blijft. En natuurlijk, ze kopen elk jaar of vaak spelers van de concurrenten. Maar dat je dat geld hebt en dat je dan ook elk jaar presteert. Want het is ook niet de mooiste kampioenschap geweest van Bayern. Hè? Bayern heeft geen geweldig seizoen gedraaid, laten we eerlijk zijn. Ze zijn in de Champions League vroeg eruit gegaan. In de DFB-bokaal 5-1 verloren van Gladbach. Ja. In de competitie hebben ze ook vrij veel steekjes laten vallen. Alleen de concurrentie is gewoon vrij matig voor de rest.
Ja.
En Bayern is natuurlijk wel verdiend kampioen geworden. Want ze stonden vanaf speelronde 5 bovenaan. Alleen, ik denk dat de concurrentie wel dichterbij had kunnen staan. En dat het wel iets moeilijker hadden kunnen maken, technisch gezien. Alleen de concurrentie is gewoon veel zwakker. En die verspelen ook ontzettend veel punten. Leipzig bijvoorbeeld is de laatste maanden heel goed. Maar het begin van het seizoen, in zijn maart, waren ze dramatisch. En als je kijkt... Moet nu aan de hand, is natuurlijk heel goed. Ja, Dortmund, die verliest ook vrij veel. En ook heel veel wedstrijden hadden ook op een gegeven moment ook een hele slechte reeks. Ja, en op een gegeven moment had je het gevoel van... Nu kunnen ze Bayern een beetje in de buurt van Bayern blijven en dan verliezen ze weer. Dus en echt heel spannend is het nooit geweest.
Nee, en het is natuurlijk waar het eigenlijk altijd aan geschort heeft dit seizoen voor Dortmund, is die verdediging.
Ja,
dat is de zwakke schakel.
Afgelopen weekend ook weer, hè? Persoonlijke fouten achterin, waardoor goals vielen, hè?
Die Zagadou, die gaf hem ook weg.
En ze hebben natuurlijk nu Süle gehad voor achterin volgend jaar, om het seizoen. En dat is natuurlijk wel een echte versterking. Afvraag me af of Süle, als hij afgelopen weekend keek, of hij nog wel naar Bayern of naar Dortmund zou willen gaan met de verdediging. En als ik Dortmund was en ik zou echt een speler halen voor de toekomst, Nico Schlotterbeck van Freiburg. Dat is echt een verdediging, heel goed aan de bal. Positioneel heel goed. Echt een hele jonge centrale verdediger die ook bij Jong Duitsland, hè. Ze wonnen dat afgelopen zomer het EK. Nederland was hij een van de beste toen achterin. Hij was ook een van de beste van het toernooi. En hij heeft die lijn gewoon echt doorgetrokken en is bij Freiburg. Ik vind hem persoonlijk de beste verdediger dit seizoen in de Bundesliga. En dat is heel wat, hè, met de spelers die daar al lopen. Hummels, Upamecano hebben we het over. Süle, Hernandez die voor 80 miljoen werd. Die trouwens heel goed speelde afgelopen weekend, Hernandez. Dat deze Nico Schlotterbeck op 21-jarige leeftijd de beste is van de Bundesliga, is wel heel knap. En dit is wel een speler voor de toekomst. En dit is, voor Dortmund zou dit echt een geweldige speler zijn om daar neer te zetten. En als vervanger voor Hummels, als je hem daar neerzet, ja, top. En als je hem dan volgend jaar samen met Süle hebt, heb je gewoon een heel goed duo. En de verdediging moet daar wel echt verbeteren. Want je had natuurlijk afgelopen weekend had je ook die Wolf. Marius Wolf, die was ook dramatisch.
Ja,
hij is aanvallend beter dan verdedigend.
Ja, maar hij speelde vorig jaar, was hij verhuurd aan Köln. Ja. Daar speelde hij als rechtsmidden. Ze hebben hem daar ook nooit als rechtsback opgesteld.
Nee, het is ook geen rechtsback. Het is ook, hij is aanvallend goed, want hij heeft best wel een goede trap. En hij is best oké, maar verdedigend gezien dat is niet goed. En ze hebben natuurlijk Schulz gebruikt achterin, bijvoorbeeld toen tegen Ajax. Dat is ook dramatisch. Meunier is ook geen back. Is ook eerder een aanvallende speler. Dus dat is ook wel positie. Ik vind Guerrero de beste die ze daar hebben. Dat vind ik wel echt een hele goede back.
Ja.
Verdedigt ook niet de sterkst.
Nee.
Aanvallend echt heel goed. Ik vind de aanval echt fantastisch. Hè? Ja, we hebben die periode gehad met Guerrero aan de linkerkant en Hakimi aan de rechterkant. Dat was echt een van de beste links- en rechtsback duo van de wereld toen.
Mm-hmm.
Ja, sindsdien Hummels is ook minder geworden. En Akanji vind ik best wel prima verdediger, maar ook hij maakt fouten.
Ja.
Zakadou is sterk, fysiek sterk, maar ook hij maakt fouten. Dus het verdediging is gewoon echt een probleem geweest. En ja, Haaland is natuurlijk ook een tijdje geblesseerd geweest. Dat helpt natuurlijk ook mee, want het is ook ontzettend belangrijk. En voor de rest, ja. Dat is voor volgend jaar hoop je gewoon dat Dortmund met aankopen dat ze wat dichterbij kunnen komen. Want het is geen wereldse kampioenschap van Bayern. Het is niet dat ze echt dominant de hele competitie hebben over de hoop hebben gespeeld. Want dat valt wel mee.
Ze zijn ook niet meer weggelopen of zo.
Nee, maar ze zijn natuurlijk wel verdiend kampioen geworden natuurlijk. Alleen het had natuurlijk wel spannender kunnen zijn op een gegeven moment. En dat hopen we dat we dat volgend jaar wel krijgen met... Dat wordt wel lastig, hè? Want ja, Leipzig gaat natuurlijk ook Nkunku kwijtraken, 100%. Ja, die gaat 100% weg, die is veel te goed. En dat is voor volgend jaar.
Haaland kwijt.
Ook, kan ook.
Ja. Dus je hoopt gewoon dat het wat langer spannend blijft in Duitsland. Een keer.
Trouwens, las je vandaag dat Sebastian Haller de opvolger zou kunnen zijn van Lewandowski.
Ik las hem, ja.
Maar die zijn niet gek geworden.
Ja, maar die hebben alleen maar de Champions League highlight gekeken, denk ik.
Want... Ja, maar Haller, als opvolger van Lewandowski... Maar waar gaat het over?
Dat wordt een teleurstelling, ben ik bang voor ze dan.
Ja, maar is het in een dronken bui of zo dit?
Ik denk het.
Dat is niet normaal. He. Als we opvolger van Lewandowski, we hebben het over een van de beste spitsen van de wereld.
Als ze betalen is alles prima, hè?
Ja, ik vind het prima. Voor mij was ik zou het niet erg vinden als Bayern even 30, 40 miljoen neerlegt en hem binnenhaalt. Kunnen wij weer iets moois van terughalen.
Ja, maar het is natuurlijk, Ik vind het een hele bijzondere, zou ik dat vinden. Maar goed. We gaan het meemaken. Ik zou het ook heel bijzonder vinden als Lewandowski naar Barcelona zou gaan. Dat zou ik ook heel bijzonder vinden. Dus,
hij wil waarschijnlijk een nieuwe stap maken in zijn carrière.
Ja.
Voor hem zou het ook wel een uitdaging zijn, hè, bij Barcelona. En,
ja, absoluut.
We hebben natuurlijk net Maras gehad, hè. Mm-hmm. Barcelona draait niet zo goed.
Nee. En die miste wel echt een spits. Ja.
Het is, Aubameyang doet het vrij aardig, maar wat zij vooral missen, is één iemand. En dat is een 19-jarige. Ze missen gewoon een 19-jarige. Een 19-jarige is nu, Barcelona is afhankelijk van een 19-jarige speler. Dat is een ontzettend compliment voor Pedri, maar twee, echt bizar. Dat sinds Pedri weg is, mist er ontzettend veel creativiteit vanaf het middenveld. En is het weer het Barcelona van onder Koeman met heel veel voorzetten in de 16. Want dat was op een gegeven moment... Dest was degene die 8000 voorzetten gooide in de 16.
Naar niemand toe. Dat tegenaan liep. Ja.
En deze Pedri is gewoon... Als Pedri in het veld staat, weet iedereen wat hij moet doen. Mm-hmm. Iedereen geeft hem de bal en hij doet er altijd iets goeds mee. Maar nu hij niet is, speelt Frenkie ook stukken minder.
Yeah.
Hij is gewoon zo belangrijk. En dat de 19-jarige middenvelder zo goed is, dan vind ik het bizar dat ze niet zo zuinig op hem zijn geweest.
Ja, absoluut. Ja, natuurlijk ook dat de Olympische Spelen heeft hij zelfs nog meegedaan van de zomer.
Nou, dat vind ik belachelijk.
Op een gegeven moment werd het gewoon veel te veel.
Dat vind ik belachelijk. Daar had hij nooit aan mee moeten doen.
Nee, natuurlijk niet. Had gewoon vakantie moeten krijgen, die jongen.
Zeker.
Maar ja, dat, ook dat gaan we allemaal in de gaten houden.
Zeker.
En dan gaan we terug naar Engeland. Newcastle.
Ja.
Bruno.
Newcastle, dat is wel interessant, hè, want die stonden in de winterstop laatste.
Ja.
En iedereen dacht, dat is klaar.
Mm-hmm.
En ze hadden natuurlijk die overname, de rijke overname die ze hebben gehad. Nou, ze verloren tussendoor met 1-0 van Cambridge.
Ja.
We hebben het over de, als het goed is, de League One.
Voor mij, ja. Ja.
En van een League One club verliezen. En als je ziet wat er daarna gebeurd is bij Everton met Eddie Howe. Ja, die heeft er echt fantastisch werk geleverd. En als je nu gaat kijken... Hè, Bruno Guimarães is zo'n belangrijke speler nu op het middenveld daar. Die zich altijd aanbiedt. Die altijd op zoek is naar de ruimtes waar de vrije ruimtes zijn. Altijd zichzelf aanbiedt. En ook de oplossing vooruit weet te vinden. Altijd vooruit als hij het ziet. In de eerste helft 2 ballen gegeven. Eentje echt prachtig achter de verdediging.
Ja, die...
was een schitterende bal.
Murphy was dat. Hè?
Murphy die wilde hem eigenlijk gewoon in de sturen richting de hoek, maar die is naast.
Mm-hmm.
En bij de tweede pas in de eerste helft zag je hem die ruimtes induiken, die vrije ruimtes inlopen. Hij kreeg de bal en gelijk die bal vooruit. Ja. Twee man van Newcastle. Volgens mij was het weer Murphy. Volgens mij. Ik kan niet meer goed herinneren. Ja. En die uiteindelijk kwam er een speler van Norwich die blokte de bal. Maar hij kwam met iets wat geluk kwam. Hij ging die bal naar links waar Joe Linton stond. En die hem binnen kon tikken. Dus ja, hij had eigenlijk in de eerste helft al twee assists kunnen hebben.
Ja.
Nou, heeft hij die goal van Joe Linton wel gecreëerd met zijn paas. Maar hij krijgt natuurlijk daar niet de assist voor.
Nee.
Maar in de tweede helft, Tim Krul maakt een fout, kan je zeggen. Ja. Want hij speelt iemand door het midden in. Mm-hmm. Dat is sowieso niet handig.
Nee.
Maar de slimheid van Bruno Guimarães, die het leest, hij kan het spel zo goed lezen, weet dat die bal uiteindelijk af te pakken voordat hij komt ertussen, pakt die bal en hij maakt het ook op zo'n geweldige manier af en met een stiftje overheen. En hij heeft nu in 7 wedstrijden 4 goals, 1 assist.
Ja.
En ik ken Bruno Guimarães als fysiek sterke middenvelder, technisch goede middenvelder, goede paas in de benen, maar hij heeft bij Lyon nog nooit zoveel gescoord als hij nu doet. En dat is knap. Als je kijkt, ik vroeg me echt af van, ik wist dit, ik heb ook toen getweet toen ik kwam, dit is potentieel echt een geweldige aankoop van Newcastle.
Ja.
Maar hoe gaat hij zich in de Premier League aanpassen bij een elftal wat niet goed draait? Ja, als je gaat kijken wat hij toevoegt en eigenlijk hoe hij daar inpast, gewoon onder druk, altijd de oplossing weten, ook onder druk, weet hij altijd waar de oplossing is en kan hij zich er altijd ook onderuit spelen, altijd proberen zichzelf aan te bieden, altijd in beweging. En ja, geweldige traptechniek. Gewoon echt een voetballer. En ik denk dat de supporters van Newcastle echt denken van, wat is dit? Want die zijn zoiets niet gewend. Zo'n speler. Want dit is een speler die is echt veel en veel te goed voor Newcastle United. Dit is
eigenlijk
echt,
wel. Ja.
Die is gewoon veel te goed. En er worden clubs als Real Madrid genoemd. Zou niet heel gek zijn als je hem bijvoorbeeld op de plek van Casemiro neerzet. Want hij heeft fysieke kracht. Heeft hij. Hij heeft voetballende vermogen. Hij heeft spelintelligentie. Hij heeft eigenlijk gewoon alles. Technisch heel goed. Dus deze Bruno Guimarães, dat hij nu bij Newcastle speelt, hij is voor Newcastle prachtig natuurlijk, want je ziet natuurlijk, zo'n speler hebben ze eigenlijk bijna niet gezien. Hè? We hebben heel vaak Johnson Selvey gezien.
Ja.
En Johnson Selvey heeft een goede trap in de benen.
Mm-hmm.
Alleen, het is geen Bruno Guimarães. Echt niet. Deze Bruno Guimarães is echt wereldklasse speler. En die gaan we 100% aankomende zomer gaan zoveel mensen achter deze Bruno Guimarães aan, want veel te goed voor Newcastle United. En ik vond hem bij Lyon al geweldig. Maar wat hij nu presteert in de Premier League is buitenaards.
Ja, het was
bij,
echt
een club als, bij een club als Newcastle jezelf zo dominant zijn en zo de ploeg op sleeptouw nemen. Want hij maakt ook andere mensen beter. Zijn aanwezigheid maken ook Joe Linton beter. Maken ook Saint-Maximin beter. Maakt iedereen beter. En daarom naar Desmond Bruno Guimarães gekozen. Want ik had hem eigenlijk de afgelopen 2-3 weken had ik hem steeds in mijn hoofd om hem te kiezen. Maar toen had ik steeds andere middenvelders. Maar toen ik dit zag, dacht ik, hij gaat er sowieso in staan. Maakt niet uit wie dan ook. Hij gaat nu wel erin staan. En ja, dat is een fantastische speler. En wat ik al zei, 7 wedstrijden, 4 goals, 1 assist. Dat is bizar.
Ja, dat is voor de meest achteruitgeschoven middenvelder is dat wel heel flink. Maar het was voor hem wel echt een speeltuin hoor, tegen Norwich. Want
ja, die kreeg ook alle ruimte.
Hij kreeg zoveel ruimte.
Ja, die kreeg echt alle ruimte. En dat moet je niet doen, want hij heeft zoveel intelligentie en inzichten dat hij die ballen ook neer kan leggen wat je wil. En het is een fantastische voetballer. Echt genot om naar te kijken. En een speler die we nu vanaf nu iedereen aanraadt om wekelijks te bekijken. Want het is wekelijks, zie je niet wat je... Weet je niet wat je ziet als je naar Newcastle kijkt. Want als je hem ziet en je ziet de rest van het elftal, is een wereld van verschil.
Ja, klopt. Aan de bal. Ja, gewoon de manier waarop hij ze bij de hand genomen heeft. Ik denk dat bij Newcastle, met dat geld wat er natuurlijk is nu, moet hij eigenlijk gewoon het centraal zijn waar alles omheen gebouwd gaat worden nu.
Ja, alleen vrees ik voor Newcastle dat hij vertrekt na dit seizoen. Want dit kan je niet meer houden. Als hij dit blijft presteren, dan is hij na dit seizoen dan
gaat... Een halfjaartje. Is het
een halfjaar, ja. Dan trekken ze echt aan hem, want dan kan je hem niet houden. Misschien, kijk, Newcastle is natuurlijk nu wel rijke eigenaren. Dus die kunnen eventueel met een goed plan hem nog lokken om te blijven.
Ja.
Want Newcastle heeft natuurlijk wel een iets betere positie dan andere clubs in de Premier League. Dus We zullen het zien, maar deze Bruno Guimarães is een fantastische voetballer. En bij Lyon nog heel goed. Alleen nu bij Newcastle verbaast hij me eigenlijk elke week want dat hij dit presteert. Ja, ik wist niet dat hij zo goed kon presteren zoals hij nu doet. Want zo goed, bij Lyon heb ik hem nog nooit zo goed gezien als nu.
Nee.
Maar wat je al zei, hij kreeg wel echt alle ruimte van Norwich. Het want het was echt een speeltijd voor hem.
Niet normaal.
En voor hem was het gewoon een hele fijne middag. En die deed gewoon lekker zijn ding. En die gaf de ene naar de andere paas. En het was echt geniet.
Ja, absoluut. En we gaan het in de gaten houden of het bij een halfjaartje blijft voor die Newcastle fans. Of dat hij een mooi plan voorgeschoteld krijgt en gewoon blijft. Daarmee we blijven gewoon in de Premier League. Ødegaard.
Ja. Ja, over een goede trap in de benen, een goede paas in de benen. Dan is Martin Ødegaard ook zo eentje. Die paas waar die penalty uitkwam, dat was een magistrale paas.
Ja.
Die paas is, hoe je dat ziet en uitvoert, is bizar. Dat ik zag dat te kijken en ik dacht echt wow. Ja. Van echt wow. Hoe heeft hij dat gezien en hoe heeft hij hem daar gegeven? Want het was best druk. Die bal was niet makkelijk, maar hij geeft hem eigenlijk zo goed aan Saka. Waardoor Saka tijd die bal... volgens mij stond hij 1-1. En hij werd tijd neergehaald. En de tijd ging die bal naar... Nketiah. Die stond buiten spel. Maar daarvoor natuurlijk werd hij overtreden gemaakt op Saka. Maar die werd natuurlijk mede mogelijk gemaakt door die schitterende paas van Martin Ødegaard. En ja, hij is gewoon de creativiteit van deze ploeg. Geef hem de bal. Hij weet altijd de oplossing te vinden. Onder druk. Ook onder druk blijft hij altijd rustig. Weet hij altijd de oplossing te vinden. Met zijn schitterende paasjes. Creativiteit. Begin van het seizoen vond ik hem eigenlijk best wel matig. Toen vond ik hem een beetje, het ging af en toe, had ik het idee dat het iets te snel ging voor hem of zoiets. Dit was wel een van de aankopen die nog niet heeft uitgepakt. Maar wat hij daarna sindsdien heeft laten zien en Arsenal bij de hand heeft gegrepen op het middenveld. Hij is gewoon echt genieten. En hij is eigenlijk wekelijks een van de beste. Want hij heeft natuurlijk ook een geweldige traptechniek. Hè? Hij scoorde tegen Brighton. Schitterende goal, hè?
Ja.
Ja, wat ik al zei. Traptechniek. Creativiteit. Passing. Onder druk. Weet hij altijd een oplossing te vinden. En gewoon een fantastische voetballer. En een van de beste spelers dit seizoen bij Arsenal. Ook een van de belangrijkste spelers voor Arsenal. We hebben het natuurlijk heel vaak over Saka. We hebben het heel vaak ook over Smith Rowe. Maar deze Ødegaard is ook een speler om te benoemen. Dat hij ook heel belangrijk is geworden in de wederopstanding van Arsenal. Is deze Martin Ødegaard gewoon een net zo belangrijke speler als Saka is. En het is een hele goede aankoop geweest uiteindelijk voor Arsenal. Die ik heel graag, deze Ødegaard heel graag bij Ajax had willen zien. Want het is echt een Ajax voetballer. Alleen bij Arsenal dat doet hij het gewoon fantastisch. En ik heb afgelopen weekend echt van hem genoten. Eerst had ik El Neni op mijn papiertje staan, want die speelde ook heel goed. Maar toen dacht ik, deze Ødegaard, daar kan ik eigenlijk niet erin zetten. Of niet erin zetten, want hij was zo goed.
Ja, het is ook
daarom
wel,
heb ik Ødegaard gekozen.
Ik vind het ook wel zeg maar, leuk ook om te zien. Omdat natuurlijk hij was op zijn 15e, werd hij al gehyped. En dat hij eigenlijk toch wel, misschien wat langzamer dan sommigen verwacht hadden, wel heeft door kunnen trekken. Want hij loopt nu wel als aanvoerder van Arsenal over het veld heen.
Ja, hij is natuurlijk bij in de Eredivisie, Vitesse, Heerenveen. Dat is ook wel belangrijk geweest voor zijn carrière.
Absoluut.
Natuurlijk bij Real Sociedad was hij echt briljant. Als je kijkt naar de paasje die hij gaf daar, bizar.
Ja.
En nu ook. Hij geeft ook bizarre paasjes. Wat ik al zei bij die goal. Dat is, als je dat niet gezien hebt, voor de mensen die dat niet gezien hebben, moet je terugkijken. Hoe hij dat ziet. Het is niet alleen dat hij hem geeft, maar ook hoe hij het ziet. Want het is zo lastig om die bal daar te geven. En hij geeft hem. En dat bewijst ook maar weer zijn intelligentie. En dat hij heeft. En dat hij heel veel dingen ziet. Zijn inzicht is heel goed. En dit is gewoon een hele goede middenvelder. En ja, voor Arsenal is het gewoon echt een geweldige aankoop gebleken. En
ja, absoluut.
De meeste aankopen van Arsenal tot nu toe heel goed gebleken.
Mm-hmm.
En natuurlijk heb je jonge spelers. Die natuurlijk nog wel Tavares zijn. Die bijvoorbeeld... Hij maakte de 1-0, maar voor de rest speelde hij heel ongelukkig.
Mm-hmm.
Maar als je gaat kijken, ze hebben Ramsdale gehaald, Ben White, deze Ødegaard, Tomiyasu. Ja, dat zijn gewoon voortreffers geweest allemaal. En dat is wel heel lang geleden bij Arsenal, dat soort spelers, eigenlijk de grote deel van de spelers gewoon voortreffers zijn geweest. En dat is wel heel knap.
Absoluut. En je gunt die mensen ook wel, want het zit nou niet echt mee de laatste jaren bij Arsenal überhaupt.
Nee, Nee, en natuurlijk zelf de 4 wedstrijden op rij verloren. En, ja. En dan winnen ze bij Chelsea en dan winnen ze thuis van United. Ja, de knappe zegers. En nu, ik kijk heel erg uit naar Tottenham Arsenal die eraan zit komen. En dat is misschien wel de wedstrijd, de beslissingswedstrijd voor de plek 4.
Ja, en het is ook wel... het is ook interessant, het is natuurlijk echt een eindsprintje geworden nu van Arsenal.
Ja, want... ja, ik moet heel eerlijk zeggen, een paar weken geleden had ik echt gedacht Arsenal wordt vierde. Mm-hmm. Want die stonden er echt heel goed voor.
Ja.
Alleen, Tottenham begon er echt in te komen. Hè, met Kulusevski die erbij kwam, hè, Son en Kane. Ja, dat is de drie musketeers. En nu merk ik wel langzamerhand dat het wel iets, dat ze ploegen wel iets beter die drie kunnen stoppen.
Mm-hmm.
Want dat deed Brighton al heel erg goed. En dat deed Brentford ook heel goed met Pontus Janssen, die Kane aardig onder controle hield.
Mm-hmm.
Dus ploegen worden wel iets beter in die drie. Want als je die drie afstopt bij Tottenham, dan blijft er niks meer van over.
Klopt.
Want je kan niet... Bentancur gaat het verschil niet maken voor je. Hoiberg gaat het verschil niet voor je maken.
Nee.
Die drie zijn gewoon... En als je die drie afstopt, dan blijft er niks meer van over. En ik ben wel heel benieuwd hoe... hoe Conte dat gaat oplossen. Want ja, als ploegen als Brighton en Brentford nu al 2 weken op rij het aardig onder controle weten houden... Ja, dan gaan ploegen natuurlijk... kopiëren wat ze natuurlijk bij Ajax ook doen. Hè? Ploegen die verdedigend met 5 mannen en 2 muren bouwen. En Ajax wordt vrij voorspelbaar. En Ajax heeft het daar moeilijk mee. Ja, wordt het voor Tottenham ook nu wel de vraag hoe ze dat gaan doen. Want ik merkte wel 2 weken op rij dat ploegen dat heel goed wisten te neutraliseren. Maar ja, Tottenham Arsenal, ik heb daar heel veel zin in. En daar kan deze Martin Ødegaard een hele belangrijke rol in gaan spelen in die wedstrijd.
Absoluut. En dan gaan we ook denk ik wel... een beetje richting de beslissing wie de volgende jaar Champions League speelt en wie de Europa League in
mag. Ik hoop Arsenal, want ik gun
het. Ik hoop het ook. Ja.
Want als ik kijk naar wat zij de afgelopen jaren heel erg hebben geleden en hoe ze het eigenlijk vanaf dit jaar een vrij stabiel beleid hebben gevolgd. Mm-hmm. En dat ze dan dit soort spelers hebben gehaald. En als ze dan ook gelijk in je eerste seizoen met zo'n beleid Champions League kan halen, dat zou heel knap zijn.
Absoluut, ze zijn gewoon heel goed aan het opbouwen eigenlijk. Hè. Heel veel eigen jeugd loopt ertussen.
Ja, zeker, die Saka had ik ook kunnen kiezen. Vond ook weer heel erg goed. En ik vind het heel knap, want die Saka, die we kennen natuurlijk op het EK, weten we allemaal, gemiste penalty. Maar hij neemt de penalties nu ook bij Arsenal. Dus dat is wel, ben je mentaal wel heel sterk om dat te doen. Dat is heel knap. En als je kijkt naar wat Rashford daarna heeft gepresteerd. Nou, die loopt echt met zijn ziel onder zijn arm. En deze Saka is alleen maar beter geworden.
Ja, en soms is het ook gewoon goed. Hè. Dus wat de bondscoach toen voor mij ook al zei, vlak daarna, van dit is een leermoment.
Zeker.
En hij laat het zien dat hij ervan geleerd heeft. En Rashford heeft daar iets meer moeite mee tot nu toe. Gaan we naar de laatste middenvelder. Tonali.
Ja.
Ilan.
Ja, over spannende races gesproken. Het is ook weer zo'n spannende race. Hele belangrijke zegen. Ze begonnen heel matig, kwamen 1-0 achter.
Mm-hmm.
In het eerste kwartier had AC Milan het vrij lastig.
Ja.
Daarna werden ze wel beter. En aan de hand van Leao, die heel belangrijk was in de wedstrijd. Die was heel erg goed. Voor de goal af en toe vind ik dat hij iets meer zelfverzekerd mag zijn. Ook iets meer balken ook mag afgeven. Ik vind dat hij misschien vaak nog iets zelf wil gaan. Terwijl er betere opties zijn.
Ja.
Maar als je kijkt, het is echt een slangenmens. Hoe die dribbelt, hoe die mensen voorbij gaat, is echt bizar. En ik vond zeker de tweede helft Sandro Tonali heel belangrijk in het strijd op het middenveld. Want ik vond hem af en toe best slordig aan de bal. Dat hij op een gegeven moment 2 keer iemand kon wegsturen, maar 2 keer die bal heel gemakkelijk inleverde. Maar ik vond, hij veroverde best veel ballen. En ook in de duels heel sterk. Waardoor Milan, natuurlijk had het over Goretzka die dat deed. Maar dat deed deze Tonali bij Milan. En hij was wel echt degene die ploeg bij de hand nam. Voor zo'n jong iemand, zo'n ploeg bij de hand nemen. In zo'n belangrijke wedstrijd, in de titelrace. Daarom heb ik hem gekozen. Omdat hij echt de ploeg bij de hand nam. En ballen veroverde. Veel duels won voor de ploeg. En natuurlijk ook de winnende maakte. Hij stond natuurlijk op de juiste plek. Natuurlijk iemand die veel meters maakte. En stond daar op de juiste plek. Ja, bizar hoe die bal erin is gegaan. Maar natuurlijk Zlatan die weer een hele belangrijke rol speelt. Met zijn kopbal. En Tonali die bal uiteindelijk op de juiste plek staat. Om die bal binnen te tikken. En ja, de reden dat ik hem gekozen heb is niet per se om die goal. Maar ook gewoon omdat hij de ploeg echt bij de hand nam. En de gladiator van het middenveld. En daarom heb ik hem gekozen. Omdat hij gewoon zo belangrijk was in die wedstrijd op het middenveld van Milan.
Absoluut. En Ja, een beetje vergelijkbaar met natuurlijk net Goretzka gehad, die ook maar blijft lopen.
Ja.
Ja, een beetje vergelijkbaar soort voetballer.
Ja, Sandro Tonali is wel technischer.
Ja, dat wel.
Sandro Tonali is technischer. En Sandro Tonali is ook jong, nog heel jong. Mm-hmm. Dus die heeft ook nog heel veel te leren. Dat is natuurlijk jonger dan Goretzka. Mm-hmm. Maar ik vind Sandro Tonali echt een fantastische voetballer. En als je kijkt hoe die natuurlijk uit de Serie B kwam, hè. En hoe die natuurlijk uiteindelijk bij Brescia opviel. Heeft best wel wat moeite gehad. Hè, want vorig jaar was hij niet heel goed.
Nee.
Had wat moeite met aanpassen. Dit seizoen vind ik hem echt heel sterk. Eigenlijk begin van het seizoen valt hij me eigenlijk op. En ja, dat hij op deze leeftijd zo die ploeg bij de hand neemt. Wat ik al zei, hij is heel knap. Dus daarom heb ik hem gekozen.
Absoluut. Ik niks aan toe te voegen. En wat ik net al zei, ik hoop dat ze kampioen kunnen worden. Na al die jaren. Gaan we naar de aanvallers. Beginnen.
Trouwens, het is 1 voor 9. Dus ik ga gewoon lekker mijn Champions League tussendoor aanzetten. Ja, voor de mensen die het niet weten. We nemen nu op om 8 uur zijn we begonnen. Het is nu 9 uur. Dus ondertussen gaan we lekker de Champions League kijken. Dus dan gaan we lekker de aanval bespreken nog.
Ja, laten we gewoon even een aanvalletje erbij pakken. Max Kruse.
Ja.
Wolfsburg. Hattrick.
Ja, Max Kruse, hè, die best wel veel clubs heeft versleten.
Ja.
En hij altijd wel presteert. Altijd maakt hij daar veel goals. Mm-hmm. En dit is dan ook weer 10 goals plus. Hij maakt een hattrick. Hele intelligente speler, hè. En staat elke keer bij alle drie de goals stond hij op de juiste positie. En hij heeft 3 goals gemaakt. Dus dat is voor hem natuurlijk mooi. Voor Wolfsburg, die het laatste tijd natuurlijk wel vrij matig presteert. Vorige week nog pijnlijke nederlaag. En het viel mij vooral op dat hij 3 keer op de juiste plek stond en 3 keer scoorde. En daarin was hij natuurlijk met een hattrick vrij belangrijk voor Wolfsburg.
En ze hebben met hem in principe ook wel een goede vervanger voor Weghorst gevonden, eigenlijk. Gewoon iemand die doelpunten maakt, op de goede plek staat, wat dat betreft. Het is natuurlijk niet dezelfde voetballer, helemaal niet.
Nee. Wout Weghorst wel echt een stuk langer en... Dat is wel echt ook in de lucht heel sterk. Maar deze man is gewoon heel erg intelligent in zijn loopacties. Intelligent in bewegen. Intelligent ook waar een bal moet komen. Hè, want die tweede goal van hem. Het was een klote goal. Want hij kreeg die speler van Mainz. Kwam volgens mij via zijn rug. Kwam hij uiteindelijk bij hem terecht. Maar hij stond wel op de juiste positie om hem te scoren. Dus daarin is hij wel heel belangrijk.
Ja, en hij is ook denk ik wel... een hele goede om erbij te hebben. Want ze hebben natuurlijk die Nemecha, die best wel jong is nog.
Ja.
Om hem, hij heeft al zoveel clubs gehad in de Bundesliga. Op zoveel plekken al weten te scoren. Altijd zijn doelpunten gemaakt.
Ja.
Dan is het ook handig om een soort leermeester in je elftal te hebben.
Ja, en ze hebben natuurlijk Jonas Wind. Die ook heel goed was. Hè? Op het jeugd-EK was hij heel goed. En hij maakte ook 2 doelpunten in deze wedstrijd. Of 1 goal en assist, ik weet niet precies.
2 doelpunten.
Maar hij was daarin ook... 2 doelpunten.
Ja.
En dat is ook een hele belangrijke speler voor de toekomst. En dat moet dan wel echt de opvolger gaan worden als spits. Dat moet echt de spits gaan worden. En het is natuurlijk een hele andere type speler. Maar Jonas Wind moet dan de nieuwe spits gaan worden in de toekomst voor Wolfsburg. En hij laat het zien. En deze Max Kruse laat bij iedere club waar hij speelt, laat hij zien dat hij kan. Dus dat hij uiteindelijk belangrijk is, dat verbaast me niet.
Nee, helemaal niet. En... ja, voor Wolfsburg ook wel fijn, want die zaten, wat je zegt, best wel in een dipje.
Zeker.
Dan gaan we naar België.
Ja.
Denis Undaf.
Ja. Ja, volgend jaar speler van Brighton, hè?
Ja.
Afgelopen winter overgenomen door Brighton. Uitgehuurd weer terug aan Union Saint-Gilloise. En afgelopen weekend 3 assists. Bij de eerste assist vrij gelukkig, want die voorzet werd rechts gegeven. En hij kreeg hem op zijn hak. Maar doordat hij hem op zijn hak kreeg. Ging die bal terug naar Pijnzeer, volgens mij. Ik weet niet precies hoe die heet, maar is een hele goede speler trouwens. Maar die maakte uiteindelijk de 1-0, was een beetje gelukkig, want hij kreeg een progeluk op zijn hak, want ik denk dat hij het gewoon zelf wilde afmaken. Maar omdat hij hem op zijn hak kreeg, werd die bal teruggelegd en werd het zo 1-0. Bij de 2-0 veroverde hij zelf de bal op de helft van de tegenstander. Hij krijgt de bal terug en geeft hem diep. En zo 2-0. Het is trouwens 1-0 voor Manchester City.
Oh, ja.
Kevin de Bruyne. 1 minuut en 37 seconden, hè?
Kijk, ze hebben haast.
Ja, dus ondertussen pakken we dat ook nog even mee hier in de podcast, doen van de Bruyne. Maar bij de derde was het een hele verkeerde aanname. Hij nam de bal verkeerd aan, maar omdat hij is natuurlijk sterk. Door zijn kracht en door zijn inzet kon hij de bal nog terug veroveren. Want hij gooide zijn lichaam ervoor en kon die bal nog binnenhouden. En gaf hem goed voor, waardoor het 3-1 was. Dus hij is gewoon een hele goede speler en een goede spits. En Brighton, die mist ook wel scorend vermogen. Ja. Ik vind dat ze, qua aanvallers, dat ze... Ik vind Mopé een oké spits, maar het is geen iemand die veel doelpunten maakt. Het is geen doelpunten maken. Het is geen iemand die 10, 12 doelpunten maakt. En deze Dennis Oendaf heeft in potentie dat wel. Hij maakt ook schitterende goals. Hij heeft echt schitterende goals gemaakt. Hij is gewoon heel sterk en maakt goede goals. En in de toekomst kan hij een belangrijke rol gaan spelen. Ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen in de Premier League bij Brighton. Want in potentie zou dat zomaar een speler kunnen zijn die daar kan uitgroeien tot een belangrijke spits. En hij heeft wel doelpunten bij zich. Nou, hij staat natuurlijk wel in de Pro League. En dan moet in de Champions, in de Premier League maar blijken.
Ja.
Maar ik ben wel heel benieuwd volgend jaar. Het is wel heel interessant om te zien of hij daarbij Brighton voor de goals gaat zorgen die nodig zijn.
Absoluut.
Want Brighton is echt een leuk elftal. Ze spelen heel erg goed. Maar ze missen wel echt het doelpunt maken in de spits. Missen ze wel. En dat absoluut. Is Dennis Oendaf moet dan de speler zijn die daarvoor moet gaan zorgen.
Want je zag bij Brighton ook dit seizoen dat ze eigenlijk best lang best leuk meededen in de subtop.
Zeker.
Net daaronder. Ja. Alleen wat jij zegt, de echte doelpunten maken, dat miste dan aan. En dan,
ze hebben fantastische spelers. Als je gaat kijken naar Brighton, ze hebben Cucurella.
Mm-hmm.
Erg goede spelers. Ze hebben Veldman, die doet daar echt uitstekend. Ze hebben een van de spelers waar heel hard aan wordt getrokken, Yves Bissouma. Mm-hmm. Stond vorige week in het elftal. Echt fantastisch. Clubs als Manchester United wil hem graag hebben. Ze hebben natuurlijk Nwepu. Mm-hmm. Goede spelers. Ze hebben Leandro Trossard. Ze hebben natuurlijk die Caceres. Die we tegenkomen op het WK. Ecuadoriaan. Dus ze hebben echt een geweldig elftal. Maar dan net dat doelpunt te maken. Ik vind Mbappé echt wel een prima spits. Het is echt wel een prima spits. Ja. Die is van de elftal heel prima. Maar het is geen echt doelpunt te maken. Het is niet iemand die even 13, 14 goals maakt. En dat moet deze Dennis Oendorf gaan toevoegen.
Absoluut. En voor hetzelfde geld is het net als die jongen die bij Vitesse zat vorig jaar.
Die bij Southampton zit.
Ja.
Ja, Broja. Broja.
Oh, ja. Broja. Maar voor hetzelfde geld is het zo'n gevalletje. Hè? Ik bedoel,
zeker.
Dat het gewoon gaat lopen ineens.
Ja. Dus, hij is geblesseerd geraakt, hè, die Broja.
Jawel, maar
Hij was goed bezig.
Daarvoor was hij gewoon.
Hij was heel goed bezig, maar ik vind het jammer dat hij.
Ja, nee, absoluut.
Over Southampton gesproken trouwens, hè, die Ward-Prowse en zijn vrije trappen. Ja, dat is bizar. Dat wordt met de week bizarder en bizarder. Het is niet normaal, want dat is gewoon krankzinnig bijna.
Nieuwe Bandit like Beckham, hè. Maar dan,
Bizar, gewoon echt bizar. Je vraagt je echt af van, gaat hij het weer doen? Maar hij doet het gewoon weer. Iedere wedstrijd doet hij het.
Het wordt een beetje Van Hooijdonk 2002. Gewoon als een vrije trap is haast een penalty.
Daar werd natuurlijk vandaag op Twitter gezet. Het is... De 90ste minuut, wie laat je een vrije trap nemen? En dan stond Beckham, Ward-Prowse en Ronaldo. Nou, ik kan Ronaldo mijn vrije trappen niet laten nemen, hoor.
Nee, absoluut niet.
9-9 van de 10 keer schiet hij hem vrij hard over. Dus dat is heel bizar dat ze hem daar neerzetten. Dan had je eerder Messi daar kunnen neerzetten.
Ja. Overigens tussen die drie zou ik denk nog steeds wel Beckham kiezen. Maar goed,
Ward-Prowse
natuurlijk meer is dat, hè?
Ja, maar Ward-Prowse is natuurlijk meer recenter. Dus
ja,
dat is wat meer wat in je hoofd blijft.
Ja, tuurlijk.
Maar ja, Beckham natuurlijk fantastische voetballer. Fantastische traptechniek had hij natuurlijk.
Ja, en dan denk ik dat we bij de laatste aangekomen zijn.
Ja, daar ben ik nu aan het kijken. Naar die speler ben ik nu aan het kijken. Die heeft nu trouwens de bal. Maar krijgt hem op zijn hak. Dat is jammer, krijgt hem op zijn hak.
Maar die had zo'n dag dat alles erin viel van het weekend.
Ja, ik vond het wel grappig. Want ik volg een Arsenal-account. Mm-hmm. Account van een Arsenal-fan. En... Fabrizio Romano had getweet: Gabriel Jesus gaat weg bij City en Arsenal staat. En hij reageerde op dezelfde dag voor de wedstrijd van: hij scoort nooit. Wat moet hij doen? Ja, dan scoort hij 4 goals en 1 assist. Dat is dan leuk, weet je wel. Dat zijn de kleine dingen. Die jinxes die ik zelf ook, sta ik ook bekend op. Maar mm-hmm. 4 goals. En wat ik opgeschreven heb is dat hij positioneel heel goed stond bij de goals. Dat op een gegeven moment ook stapjes naar links en naar rechts deed om vrij te komen. En ze hadden heel erg veel moeite met zijn diepgang.
Ja.
Dat zag je ook tegen Liverpool, hè? Met Virgil van Dijk. Had ontzettend veel moeite. En dat is ook waarom Pep Guardiola hem opstelde in die wedstrijd tegen Liverpool. Want Liverpool staat vrij hoog. Geven achterin best wat ruimtes weg. En deze Gabriel Jesus heeft met zijn diepgang en snelheid achter de verdediging zorgde hij voor ontzettend veel problemen. En daar had de verdedigers van Watford had ze ook enorm veel problemen mee. Hij zat ontzettend te sleuren en te bewegen en diepgang. En hij had op een gegeven moment verloor hij de bal. En bleef hij wel druk zetten. Hij bleef wel achter die bal aangaan. Want ik zei met Oendaf, die ook bleef tot het gaatje ging. Ging hij ook steeds door tot het gaatje. Hij veroverde die bal altijd terug en gaf hem terug op Rodri. Die maakte hem schitterend af. Die maakt trouwens echt schitterende goals, die Rodri. Ja,
die maakt echt tikketjes.
Als hij scoort, maakt Rodri echt bizarre goals.
Ja.
Heeft een penalty veroorzaakt. Ook weer door doorzettingsvermogen. En uiteindelijk heeft ook hetzelfde penalty. Maar de drie goals die hij maakte, waren elke keer dat hij gewoon elke keer goed stond. En natuurlijk helpt het ook mee dat je Kevin De Bruyne hebt die de bal ook elke keer neerlegt voor je. Want
ja,
je hoeft er helemaal tegenaan te lopen. En dat is natuurlijk wel, dat helpt natuurlijk ook wel mee als je Kevin De Bruyne in je elftal hebt. Maar ja, vier goals en een assist, ja, dat is vrij...
Ja, bij elke goal betrokken.
Ja, zeker. Ja. En hij had op een gegeven moment ook meer assist kunnen hebben. Hij had op een gegeven moment ook nog een assist kunnen hebben op Sterling, bijvoorbeeld. Maar goed, en voor de rest, ja, vier goals en een assist. Toen ik het zag, verbaasde het me wel. Want ja, dat is niet iets wat je 1, 2, 3 bij Jesus verwacht. Want Jesus is vooral diepgaande spits die spelers trekt. En dat ding is niet per se echt doelpunt te maken.
Nee, met de blik hij is belangrijk.
Ja, en hij is gewoon heel belangrijk om spelers weg te trekken en ook spelers bezig te houden. En dat deed hij in deze wedstrijd trouwens ook.
Mm-hmm.
Maar ja, hij scoorde ook 4 keer. Dus daarom heb ik hem gekozen. En ja, heel knap.
Het is een beetje de ketchupfles is dat, hè? Dan komt de hele tijd niks uit en dan ineens is het...
Ja, en het deze echt, Gabriel Jesus is natuurlijk... Voor tactisch, als je tactisch wat wil wisselen. En, is hij natuurlijk wel vrij belangrijk voor Guardiola natuurlijk. Hè? Want hij speelt heel vaak ook vorige 2 jaar geleden ook in die Champions League wedstrijd tegen Real Madrid. Speelde hij aan die linkerkant. En nu ook weer tegen Liverpool stond in de spits. Met een duidelijk idee. En dat pakt ook goed uit. Want hij scoorde in die wedstrijd ook. En vanaf het begin zag je ook dat Liverpool vrij hoog stond. En elke bal achter de verdediging was dreigend en gevaarlijk. Dus deze... Gabriel Jesus kan je veel kanten mee op. En ook voor tactisch oogpunt is dit een speler die je kan gebruiken. Tegen dat soort ploegen. Tegen Liverpool. Tegen, als je diepgang nodig hebt. En de ploegen die hoog staan. Is deze Gabriel Jesus heel belangrijk. En, dat is mooi om te zien.
Absoluut. En dan zijn we er alweer doorheen.
Ja.
Door het elftal.
Ik denk dat je ook graag Champions League wil kijken.
dat ga ik zeker doen. Inderdaad.
Ja.
Nou, willen we in ieder geval alle luisteraars weer heel erg bedanken voor het luisteren. Tot de volgende week weer.
Ja, later.